Goedenavond en welkom bij het programma In de Plaatkast van. Het programma waarin ik, Pieter Tinberg, iedere week duik in de plaatkast van een bekende en of interessante Amsterdammer. Tot nog toe was het record qua dichtbijheid van waar ik ongeveer woon van de gast 270 meter, namelijk die van de schrijfster Fiona Rent. Maar met de gast van vandaag moet qua dichtbijheid alleen nog ongeveer een van mijn eigen gezinsleden te gast zijn. Ik heb namelijk de buurvrouw met één huis ertussen vandaag te gast. Omdat zij de buurvrouw is? Nee, allesbehalve, want ze woont er ook nog maar vrij kort. Maar ik had al vrij snel door dat zij iemand was om nog eens een keer in mijn programma te hebben. Ze is namelijk een dame die zich in erg interessante vraagstukken heeft verdiept. Het snelst is te vinden als iemand die onderzoek heeft gedaan naar het Zwarte Piet-debat, waar ze ook een proefschrift over heeft geschreven. En ik mag haar dus dokter ook noemen. Ze kiest daarin trouwens geen partij, maar geeft meer aan hoe het debat zich ontwikkeld heeft en waarom het zich zo ontwikkeld heeft tussen pakweg 2013 en 2019 toen ze het publiceerde. Althans, zo heb ik het in al snel scannend een beetje gelezen. Maar Helene Scholz, want zo heet de gast van vandaag, heeft natuurlijk veel meer gedaan. Zo werkt ze bij Regionet, die de overheid adviseert op tal van vlakken met onderzoeken en beleidsvoorstellen. Helene is daarin gespecialiseerd in migratie, diversiteit en emancipatie, om maar een paar voorbeelden te noemen. En zo waar Helene Scholz blijkt een actuele gast. Zo posten ze ook op haar LinkedIn-profiel een filmpje waarin ze de Europese landen vraagt solidair te zijn met Oekraïnse vluchtelingen. Een idealistisch onderzoeker dus vandaag te gast, of een wetenschapper zoals ze zichzelf noemt. Dergelijke mensen kun je er nooit te veel van hebben. Een groot plezier dan ook aan haar hier vandaag te mogen ontvangen. Althans, vandaag, het is gisteren opgenomen aan de keukentafel. Dat is ook wel weer heel toepasselijk bij een gast die de buurvrouw is. Helene Scholz, van harte welkom.
Dankjewel.
En je hebt ook muziek meegenomen. Je zei wel, ik ben geen muziekkenner, dus ik heb je daar uiteraard niet om gevraagd. Maar toch een beetje een indruk van, wat voor muziek en wat dacht je? Gewoon wat je mooi vond? Ja,
ik dacht, laat ik wat verschillende dingen doen. Ik luister de laatste tijd vooral naar één plaat. En die luister ik gewoon wekenlang de hele tijd dat ding. Dat lijkt me wat veel voor de luisteraars. Ik dacht, ik doe toch een paar verschillende dingen. Maar waar ik gewoon heel erg van hou.
Oh ja, en wat zou dan de eerste... Wat is de plaat die je dan onder haverklap luistert? Of heb je die niet bij je, of wel?
Ja, wel. Ik heb één nummer ervan gekozen. Van Massilia Sound System. Dus het is een band uit Marseille.
Ja.
Er zit één nummer tussen, je gaat hem horen.
Oh, zullen we die nu luisteren of zeg je van een paar
ja,
keer
prima.
Van
Ja, prima. Nee,
okay,
doe maar.
Nou, laat maar horen.
Yes.
On va passer un dimanche au boude, en famille on pratique, l'on soit riche ou non, c'est un plaisir que personne ne boude. Le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon. Oui, passer un dimanche au boude, en famille on pratique, l'on soit riche ou non, c'est un plaisir que personne ne boude. Un soir d'été au cabanon. Du lundi au samedi, travailleurs et chômeurs, tous ceux qui étudient, les honnêtes, les fraudeurs, les papis, les mamies, les policiers, les voleurs veulent tous recevoir le fruit de leur dure labeur. Ils voudraient tous conserver quelques valeurs, les valeurs auxquelles Marseille a toujours fait honneur. La convivialité, la chaleur et la bonne humeur, le rythme des Marseillais au gré des saisons, des couleurs. À l'automne, on va passer quelques belles soirées dehors. L'hiver, il faut patienter là-dessus, on est tous d'accord. Si le printemps le permet, on se promène sur le port, mais quand arrive l'été, l'appel des gourdes le plus fort, on va passer un dimanche au boude, en famille, en pratique, l'on soit riche ou non, c'est un plaisir que personne ne boude, le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon, oui, passer un dimanche au boude, en famille, en pratique, l'on soit riche ou non, c'est un plaisir que personne ne boude, Le rêve matériel sera réduit au cabanon.
Tu prêtes à mon pendant trop de mauvais délire. Résonne dans la ville et mon esprit chavire. Ces deux chables partout, vraiment pas de quoi rire. Ça brille tous les jours, tu peux t'attendre au pire. Pas le temps de souffler, c'est toujours le chantier. Pas le temps de souffler, le monde est sans pitié. Certains ont pris à tout pour finir les premiers. Dans le ciel, les retours se comptent par milliers. Laissons là tous les fous et partons voir ailleurs. Je connais un endroit où tout paraît meilleur. Un endroit au soleil sans oiseaux de malheur. Là-bas dans la calanque, tu verras, c'est le cœur.
On va passer un dimanche au monde. En famille, en famille, que l'on soit riche ou non. C'est un plaisir pour personne le monde. Le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon. Oui, passer un dimanche au monde. En famille, en famille, que l'on soit riche ou non. C'est un plaisir pour personne le monde. Le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon.
En u luistert naar In de Platenkast van onderzoekster Helene Scholz. Ja, ik zei net al een beetje in de inleiding. En je zei regionet, en je corrigeerde me nog even trouwens.
Ja, maar niet, regioplan.
Hè. Oh, regioplan heet. Oh, oké, okay, ja. Dus dan onderzoekster bij regioplan. En ik zei net al, van, je bent een beetje van de actualiteit in de zin dat je wel druk hebt gemaakt over migratievraagstukken. En je had ook op je... omdat we elkaar al een beetje kennen. LinkedIn hebben contact. En daar zag ik een post staan over de vluchtelingen in de Oekraïne. Dat de Europese landen daar goed mee om moesten gaan. Want anders, als ik goed begreep, toen dacht ik, nou, wie weet, krijgen wij weer met een nieuw soort vluchtelingen te maken. Misschien wel meer dan anders. Waar jij dan ook misschien vanuit je vakgebied een soort antwoord op moet hebben. Of...
Ja, de vraag vond ik interessant. Je zegt een nieuw soort vluchteling. En nou ja, ik heb inderdaad het idee dat er heel erg naar wordt gekeken. En er zijn ook natuurlijk veel mensen die daar het over hebben. Van goh, alsof het een nieuw soort vluchtelingen is, een nieuw soort conflict. En zeker dat het heel belangrijk is dat er solidariteit is met vluchtelingen, met alle vluchtelingen.
Ja.
Dus mensen uit Oekraïne, mensen uit Syrië, mensen uit Jemen, weet je. Dus dat is ook... denk ik, belangrijk onderdeel van wat we nu zien. We zien wat er mogelijk is aan, aan hulp en aan solidariteit.
Ja.
En hoe belangrijk het eigenlijk is dat dat ook mogelijk zou zijn voor vluchtelingen uit andere landen, uit andere conflictgebieden.
Dus je eigenlijk op een... Ik bedoel, we zitten in een hele rare situatie met z'n allen natuurlijk nu. Maar je zegt, nou, uit bepaalde dingen die je nu ziet gebeuren in de maatschappij... haal ik ook op een bepaalde manier hoop, hoor ik je nu een beetje zeggen. Hey, het kan, wat ik nu een beetje als antwoord doorgeef van is, het kan dus toch, dat gevoel.
Ja, ik bedoel, ik vind, je ziet heel duidelijk een dubbele standaard. En dat is ook heel verdrietig. Maar deels kies ik er ook wel voor om er hoop uit te halen in de zin van, we zijn hiertoe in staat. En we kunnen onze menselijkheid uitbreiden naar een groter deel van de mensheid. Ja.
Dan alleen ons eigen... Nee, wat
buren voor... of mensen die fysiek op ons lijken of zoiets.
Ja, maar die ons iets makkelijker kunnen identificeren. Ja, nee, want nee, wat voor dubbele standaard zie je dan?
Nou, dat er nu vanuit heel mooie beweegredenen, maar heel duidelijk is van nou, mensen zijn hier welkom. Er zijn allerlei initiatieven, weet je, mensen kunnen bij mensen over. Dat is allemaal fantastisch. En ook dat je ziet dat... regeringen, overheden door heel Europa en ook verder een soort van duidelijk zijn over we staan naast jullie en jullie mogen komen. En het recht op asiel is een mensenrecht dat er wel is voor iedereen natuurlijk. En gelukkig voor de mensen die nu uit Oekraïne komen. Maar dat moet er ook net zo goed zijn voor andere mensen.
Nou ja, want ik heb, volgens mij psychologie ook een deel van wat psychologische dingen. Waarom zou bijvoorbeeld, ik zit even een land te denken waarbij dat heel duidelijk niet is. Maar een Somalische vluchteling heeft dan echt met kleur te maken dat je denkt, een Somalische vluchteling zal misschien sneller als een gelukszoeker, waar ik altijd zo'n naar woord vind,
reeds
ook geluk in zijn leven, dan iemand die jij nu uit Oekraïne, of heeft meer te maken met inderdaad een kleurtje wellicht. Ik bedoel, Oekraïens spreek ik niet beter dan Somalisch, om het zo maar te zeggen. Zeg maar even kort door de bocht.
Ja, dus wat maakt dan precies
het
verschil?
Of is het juist met de Russen die we opeens zo boos... waar zit het dan precies in?
Ja, ik denk dat het met verschillende dingen te maken heeft. Ik denk dat... wat je dan kleur kan noemen, of hoe we mensen categoriseren op basis van... ideeën over ras, over hoe mensen eruit zien, hoe lichamen eruit zien en wie dan wel of niet op elkaar lijkt. Ik denk dat dat zeker heel veel uitmaakt.
Ja.
En dat je dat echt wel ziet. En dat mensen van kleur helaas inderdaad dan toch makkelijker worden bestempeld als inderdaad geluk zoeken. Alsof dat überhaupt al verkeerd zou zijn.
Ja,
nou, maar dat is inderdaad iets. En ik denk ook wel dat idee van Europa en dat men in Europa op elkaar... Dat scheelt ook wel. En dus dat het een soort van misschien ook enger is. Van het komt dichterbij voor mensen in de zin van... Jeetje, dit zou mij ook kunnen overkomen. Een vluchteling ben je natuurlijk niet. Een soort van vlucht is iets wat je overkomt, wat je moet doen. Dus het
je
zou...
kiest er niet voor om te denken... Voordat je denkt, ik ga uit mijn eigen huis weg... Dan moet er wel wat gebeuren, denk ik.
Maar dat is misschien makkelijker inderdaad voor te stellen... Als het is in een land waar... waarvan je dan het gevoel hebt dat het meer lijkt op het jouwe... en er zijn ook denk ik andere geopolitieke belangen natuurlijk bij dit conflict dan bijvoorbeeld bij het conflict, zeg bijvoorbeeld in Syrië of Palestina.
Die laatste voor de keven, wat bedoel je daar precies mee?
dat als je daar ook kijkt, weet je hoeveel resoluties er zijn van de Verenigde Naties bijvoorbeeld. En weet je hoe er aangekeken wordt tegen mensenrechten schendingen. Dan is gewoon voor conflict in de ene context meer aandacht. En meer aandacht voor mensen in bepaalde conflict situaties dan in de andere. En je ziet gewoon dat verschil.
Ja, ik kan me wel voorstellen. Ik bedoel, zeker als dingen ingewikkeld worden, dat in sommige gevallen je denkt, ze maken er met z'n allen een zootje van. Dat je het een beetje sneller van je afhoudt dan hier, waar zeker in de beeldvorm misschien een duidelijkere, slechte rik is. Hoewel ik dat ook nog altijd moeilijk word. Ja, god, hij doet geen goede dingen, maar...
als je kijkt naar welke informatie
Het verhaaltje is simpeler, zou ik maar zeggen. Het totale politieke verhaaltje is simpeler, waardoor het makkelijker is om medelijden te hebben met slachtoffers. Zo'n soort gevoel krijg ik dan ook een beetje als ik je zo hoor.
Ja, dat kan ik me ook voorstellen dat dat zo is. Dat het makkelijker is om medelijden te hebben of je verbonden te voelen, te herkennen. Gewoon hoe naar dat is voor mensen wanneer dat gebeurt. Ja,
ja en dus dat ze zich erbij zijn. Ja, waar doe jij precies dan onderzoek inderdaad naar? Dat is niet precies dit natuurlijk.
Ik heb naar verschillende dingen onderzoek gedaan. Dus je noemde eerder mijn promotieonderzoek.
Ja, dat...
En de laatste jaren doe ik meer beleidsonderzoek. Dus dat is meer toegepast onderzoek wanneer er een beleidsvraag is van... Goh, hoe zouden we om kunnen gaan met dit of dit?
Wat zou dit inderdaad op jouw bureau kunnen komen? Van, we krijgen nu inderdaad, weet ik, met 100.000 Oekraïners te maken. Ik heb die getallen, verzin ik een beetje aan mijn duim hoor. Hoe kunnen we dat het beste vormgeven of... Ik bedoel, dat lijkt me namelijk nog steeds een klus.
Ja, dat zijn enorme klussen waar ook de overheid dan bijvoorbeeld voor staat.
Ja, je krijgt de indruk dat al die AZC's nu al vol zitten, om het zo maar te zeggen.
Ja, dus het bureau waar ik werk krijgt wel vragen rondom, of zou kunnen vragen kunnen krijgen rondom inderdaad van... Goh, wat zijn nou goede manieren om te gaan met hoe je informatie bij elkaar krijgt om te stroomlijnen dat je genoeg plek hebt voor als er vluchtelingen komen, maar ook niet zoveel plekken dat je enorm veel lege ruimte hebt, weet je. En dat is gewoon, weet je, hoe kan je daarin keuzes maken, bijvoorbeeld zo'n soort vraag. Of Daar heb ik een tijdje terug als deel van het onderzoeksteam onderzoek naar gedaan. Of bijvoorbeeld...
Waar heb je toen onderzoek naar gedaan? Naar...
Ja, toen was er een... de vraag toen was eigenlijk... Er zijn allerlei, weet je, instanties die samenwerken in wat dan bijvoorbeeld de vreemdelingenketen wordt genoemd. Ja. Dus allerlei samenwerkende organisaties die allemaal een rol hebben. Of het nou IND is of COA of in de justitie bijvoorbeeld. Wanneer er mensen hier komen om allerlei verschillende redenen. Dus omdat ze asiel willen aanvragen of andere redenen, migratie.
Ja.
Om te zorgen van nou dat alles wat daarvoor nodig is. Of het nou een plek is waar mensen kunnen verblijven en slapen. Of dat er bepaalde procedures doorlopen moeten worden. Dat mogelijk is voor die mensen. Dat er genoeg capaciteit is.
Ja.
En tegelijkertijd dat er niet zo ontzettend veel overcapaciteit is. Dat het tussen aanhalingstekens een soort van weggegooid geld zou zijn.
Maar is dat ooit aan de orde? Hebben we wel eens een situatie gehad dat er een overcapaciteit was op het gebied van mensen die hier wilden komen? Vluchtelingenstromen klinkt ook weer zo. Alsof het een kraan die open is die staat.
Ja, dat is altijd een nare metafoor inderdaad. Nou, en dit ging niet alleen over vluchtelingen. Nou, het is natuurlijk wel de taak van de overheid om ook efficiënt om te gaan met geld. Dus dat is de reden dat er heel vaak onderzoek wordt uitgevoerd naar doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid. Dus het is logisch dat dat soort vragen worden gesteld. Dat is gewoon onderdeel van de overheidstaak. En het punt is, al die organisaties, die moeten allemaal verschillende soorten informatie bij elkaar leggen. Om vervolgens te komen tot, oké, wat is onze inschatting? Wat is de prognose? En dat was toen dat onderzoek. Dan werd gevraagd van, nou, hoe wordt al die informatie bij elkaar gelegd? Hoe doen ze dat eigenlijk bijvoorbeeld ook in het buitenland? En wat zijn handige en minder handige punten daaraan?
Ja, want ben jij inderdaad een Europees... Ben je ook wel eens naar het buitenland gegaan om daar gewoon letterlijk te kijken van... Goh, hoe pak ze het aan dat je gewoon op een soort werkbezoek bent gegaan trouwens? Of,
Oh nee, dat zou mooi zijn. Nee, dat is nooit nodig geweest. Maar ook moet ik zeggen niet mogelijk geweest in het kader van het werk dat ik nu doe. Want dat is sinds 2 jaar en dat is echt wel coronaperiode. Dus wat er online kon, dat moest ook wel online gebeuren.
Ja, letterlijk even met je voet in de modder staan. Ja.
Nee, nee.
Nee, want is inderdaad de situatie, ik geef toe, het is misschien een beetje buiten jouw onderzoeksterrein, maar wel leuk om even mee te pakken. De situatie die we nu hebben, worden we daar weer wat Europeser van? Ik zie je echt met grote ogen kijken van, joh, het is best een leuke vraag, maar het heeft echt niets te maken met...
Ik vind het een erg interessante vraag en ik kan niet pretenderen dat ik daar vanuit mijn, zeg maar, wetenschappelijke kennis of zoiets over kan zeggen. Ik kan hier gewoon iets over zeggen als Amsterdammer of als persoon misschien. Worden we hier Europeeser van? Ik denk wel dat mensen met wie ik praat, althans, heb ik wel het gevoel dat mensen inderdaad meer... meer op de voorgrond hebben, zeg maar, in hun hoofd van, het geheel aan landen, zeg maar, op dit stukje van het wereldbol en hoe dat met elkaar samenhangt.
Ja, de grens stopt niet bij België, zullen we zeggen.
Nee.
Zullen we even muziek doen?
Ja, wat wil je horen?
Wordt het een nummertje dat je YouTube hebt gedingest of eentje die je op je eigen ding hebt zitten? Daar komt eigenlijk...
Oké, prima. En ik ga kiezen?
Jij mag kiezen uiteraard, dus die zie ik jou
voor. Oh, nou, dan ga ik eentje kiezen die gaat over waar je vandaan komt en hoe je je daarbij voelt. Ik vind een heel mooi nummer deze.
Hoe heet die inderdaad?
Hier kom ik weg.
Een Nederlandse nummer. Van wie is het trouwens?
Ik moet bekennen dat ik niet weet hoe ik zijn naam uitspreek. Daniel Loos.
Daniel Loos. Ja.
Dat is wat ik doe. Bekend terrein. En voelt hoe het lek en klinkt. Elke straat ken ik, elke bocht. Jij woont hier ver vandaan, zeggen ze elders in het land. Dan zeg ik insgelijks u ook uitzien van deze kant. Waar hier kom ik weg voor mijn nieuwe leven? Ben ik met deze horizon verweven? Hier staat ons huis en blijkbaar kom ik door altijd weer terecht. Hier kom ik weg. Hier ben die paar mensen zonder wie het niks is. Bekend gedrag, vreemd genaamd. wel via draad en golven, omdat ik vaak nog grunniges heb zacht. Naar die verste verden wil ik altijd wel hen, maar dat gevoel draait zich weer een, zo gauw als ik daar ben. Hier kom ik weg voor mijn hele leven, ben ik met deze horizon verweven. Hier kom ik weg, hier is die onze huis, en blijkbaar kom ik door altijd weer terecht. Hier kom ik weg. Drakte, stilte, gerust. Ik ben me er niet alle dagen helemaal van bewust. Hoe graag ik hier mag wezen, groente soep met worst. Leven hier helpt net zo goed als drinken in de dust.
En waar kom jij van weg, Jeleen?
Ik ben opgegroeid in Den Haag.
Ja?
Ja, heb ik gewoond tot ik 18 was. Ja.
Even semi-privé vraag. Heb je ook op de vrije school gezeten daar toevallig, of niet?
Ja!
Nou, semi-privé is helemaal niet privé, maar ik heb zelf op de vrije school gezeten. Dus ik
herken dat vrij snel. In Den Haag?
Lage school. Nee, mijn familie heeft daar grotendeels een. Maar goed, doen we dan ook.
Daar
gaan we een andere keer dieper over hebben. Maar ik vind het wel nog leuk om te weten. Net of je wel degelijk daar op de vrije school zit.
Ja, en dat is. Ik geloof dat het de oudste of een van de oudste vrije scholen is in Nederland. Dus het was wel redelijk.
Je hele.
Dogmatisch, moet ik zeggen.
Je hele periode trouwens.
Nee, gelukkig niet. Nee.
Je lagere school of je voor.
Lagere school.
Oh ja, even toch voor de mensen die dat niet weten, want dat is maar een klein deel van de bevolking. De vrije school is nogal geënt op de antroposofie. En dat die heeft een bepaalde kijk op leven. Laten we het maar even heel simpel zeggen. wel met een soort van samenhang tussen alles. Dat is wat ik wel. Wat me wel opviel toen ik me ook in jou verdiepte, is dat je wel, inderdaad, ik zei, een idealistisch onderzoeker.
Mm.
En ik denk dat je daar wel een beetje verwant mee voelt. Dat je, ik bedoel, je, het is niet puur nieuwsgierigheid, je wil er ook wat mee, kreeg ik de indruk.
Oh ja, zeker. Ja. Ja. Klopt, dat is ook wel dat promotieonderzoek dat ik heb gedaan. Ik vond het een voorrecht om al die tijd te kunnen besteden aan. Ik begon eigenlijk aan het onderzoek wel eigenlijk gewoon omdat ik beter wilde leren nadenken over zaken die ik belangrijk vond. Maar het is dus ook echt een voorrecht, vind ik, om die tijd te hebben.
Ja.
En dat te kunnen
Zes
doen.
Zes jaar heb je daarin verdiept.
Zeven jaar.
Wel nog terwijl je er andere dingen naast deed, zag ik.
Ja, het was gewoon naast mijn baan en zo.
Ja.
Ik was buiten promovenda. Maar alsnog, weet je, je krijgt dan wel. Ik had begeleiders die met me meedachten. Dat is echt heel waardevol. En ik had dan. Ik wilde graag ook wel zelf iets bijdragen met het onderzoek dat ik deed. Inderdaad, niet alleen zelf er iets van leren. Ja.
Wat wilde je bijdragen?
Ik begon eigenlijk het onderzoek omdat ik nieuwsgierig was naar.
We hebben het dus wel degelijk over Zwarte Piet. Hè?
Ja.
Ik geef toe, het is 6 maart. Het is niet ver. Maar misschien juist dan een goed moment.
Om het daarover te hebben, ja. Nou, toen ik het onderzoek begon, was het meer dat ik benieuwd was naar een soort van processen van participatie. Of wat dan participatieve democratie wordt genoemd. Of deliberatieve democratie. Dus als mensen meepraten, zeg maar.
Ja.
Als mensen van alles vinden, hoe gaat de overheid daarmee om? Nederlandse overheid wil dat aan de ene kant, of overheden willen dat vaak ook graag, maar ook super ingewikkeld, want als je dan verschillende dingen wil, et cetera.
Bij die discussie, en dat maakt hem inderdaad wel interessant, zijn de tegenstellingen qua mening in ieder geval zo enorm groot.
Ja, precies.
Van afschaffen tot extreem zwart houden, zeg maar zeggen.
Ja, en ik vond, uiteindelijk ging het me niet om die figuur Zwarte Piet, maar ik vond dat hele debat daaromheen gaf zo ontzettend veel inzicht in hoe de overheid dan omgaat met dat soort dilemma's. Van jeetje, mensen zeggen dingen die heel oncomfortabel zijn. Ze zeggen het ook nog eens op een heel oncomfortabele manier. Ja, hoe doe je dat dan?
De overheid bedoel je in dit geval? Ja,
dit speelde door de hele maatschappij. Maar ik was specifiek benieuwd naar de overheid inderdaad. De rol van de overheid. Ik was in de tijd ook ambtenaar, dus ik zat ook heel erg...
Ja, in Amsterdam ook, of niet?
Ja, klopt, ja. Dat was los van mijn werk als onderzoeker, maar doordat ik ambtenaar was, kwam ik natuurlijk zelf ook in dat soort dilemma's van, goh, hoe ga je nou goed om en zorgvuldig met een soort van echt werkelijke participatie van de mensen die de overheid eigenlijk zou moeten representeren of bedienen.
Ja, want we hebben nu wel, dat is ook wel aardig om mee te nemen, we hebben straks de verkiezingen. Sterker nog, over 9 dagen, als ik even goed reken, woensdag over een week. Krijg jij de indruk, je bent Amsterdamse natuurlijk, je bent zoals mijn buurvrouw. Krijg je de indruk dat in Amsterdam dat op een goede manier gedaan wordt, de betrokkenheid van burgers met elkaar? Als je dat gewoon, ik krijg de indruk dat je een beetje een observant bent, maar wel met de kennis van zaken. Dus dat maakt je extra interessant. Als je denkt aan inderdaad de verkiezingen die eraan komen. Van goh, we zijn, ja, wat is jouw observatie daarin?
Ja, ik heb denk ik van een gedeelte van de dingen een gedeeltelijk beeld en mening, maar dan zou ik zeggen, die verkiezingen zijn super belangrijk, maar gelukkig zijn ze lang niet het enige. En dan gaat het wat mij betreft ook echt om hoe de overheid omgaat met Amsterdammers, burgers als je wil, in allerlei andere situaties. En daar, wat dat betreft zijn er wel grote ambities ook van de gemeente. Maar de ene keer gaat het echt beter dan de andere keer. Het is natuurlijk ook gewoon waanzinnig ingewikkeld met...
Is het een voorbeeld te bedenken dat jij weet waarvan je denkt, ja, daar gaat nou echt goed. Dat hebben ze gewoon leuk en goed gedaan. Tegenovergestelde mag ook hoor. Eentje waar je mening over hebt.
Nou, wat ik... Ja, dan... Ik denk dan aan de... dat zijn misschien kleine voorbeeldjes. Ja, maar de voorbeeldjes waar... maar die gewoon belangrijk zijn in het leven van mensen. Dus waar... en dan hoef ik niet eens... Het maakt niet precies uit wie die persoon is. Ik ga geen mensen bij naam noemen.
Nee.
Maar waar bijvoorbeeld... mensen in een stichting zich hartstikke hard inzetten om gewoon iets te doen voor hun buurt. En wanneer de ambtenaren dan niet, weet je, van 9 tot 5 en helaas, dit zijn de procedures, maar echt met mensen meedenken.
Moet de overheid zich af en toe wat menselijker laten zien? Niet eens door andere beslissingen te nemen, maar gewoon zich te laten zien? Is dat een...
Ja, ik denk dat dat een belangrijke is. En ik denk ook dat, dat het heel belangrijk is om inderdaad echt aan te sluiten bij wat er echt gebeurt. En dan moet je soms ook gewoon fysiek ergens heen gaan, aanwezig zijn. Of er is vaak meer ruimte, denk ik, om procedures of regels creatiever in te zetten.
Ja.
Dan soms gedaan wordt.
Nou ja, waar zie je dat bijvoorbeeld terug inderdaad? Weet je, kan je daar toevallig een voorbeeld van doen?
Van waar dat, de rechter zelf
dat,
niet
ja, dat, nou ja, mag allebei. Dat je zegt, nou, daar waar ze veel creatiever mee moeten omgaan. Nee, als je bijvoorbeeld, we hebben net corona voorbij, het is landelijke overheid. Maar ik werd uiteindelijk iedere keer heel gelukkig als ik mijn vaccintje ging halen. Of inderdaad, ik vond uiteindelijk best wel oké, duidelijk in ieder geval wat je moest doen. qua vaccins halen en qua, daar zullen anderen misschien anders over denken. Ja. Maar ik dacht, nou ja, je moet wel heel dom zijn om die te doen. Het is niet zo aardig naar mensen die het niet begrepen. Maar toch, het was wel duidelijk. Ik dacht dat hier voel ik me in ieder geval geholpen door de overheid.
Ik denk dat het wel heel duidelijk was inderdaad wat de overheid van mensen wilde wat betreft vaccins halen. En ook waar je die vaccins kon halen en ja. Zo. Maar vervolgens zijn er inderdaad mensen die om allerlei redenen die vaccins niet willen of daar anders tegenaan kijken. En dan inderdaad het gevoel dat er naar hem wordt gekeken van je bent wat dom dat je dat niet wil. En dat helpt gewoon niet zo nee. In de Turkije. Het gevoel dat er zo tegen je aan wordt gekeken. En ja, wat betreft het omgaan met een soort van de basisrechten van mensen om zich vrij te bewegen in een samenleving en daar deel van uit te maken op een manier die ook echt zinnig is. Wat dat betreft denk ik wel. Het debat ging wel heel erg één kant op.
Ja.
Dus dat ook juist ook wel een goed voorbeeld is van uiteindelijk heb je ruimte nodig voor die verschillende stemmen, los nog van wat je daar inhoudelijk van vindt. Maar als je die ruimte niet maakt, dan verlies je nog veel meer.
Nou ja, wat dat betreft, want dat is even ook wel weer een leuke parallel met, hoe heet het, met inderdaad Zwarte Piet, waar je onderzoek naar hebt gedaan. Hoe ga je als overheid om met groepen waar je het diep in je hart niet mee eens bent?
Ja, dat is een mooie vraag, vind ik. En ik denk uiteindelijk de overheid bestaat in de praktijk uit allemaal mensen. Die allemaal ja. Met elkaar overleggen en een soort van allerlei dingen reproduceren. En dat is wat organisaties zijn natuurlijk. En inderdaad, wat daar speelt is dat mensen eenmaal op een bepaalde manier gewend zijn dingen te doen of meningen hebben. En mensen kunnen heel oprecht en integer proberen dat een soort van opzij te zetten en neutraal te zijn. Dat is natuurlijk altijd de ambitie van de overheid moet neutraal zijn, een neutraal speelveld en zo.
Maar ze moeten uiteindelijk wel kiezen. Ze moesten kiezen in het geval van Zwarte Piet. Ik bedoel, voor of een grijze Piet of een kleurpiet of een Zwarte Piet.
Waar ik in mijn onderzoek dan naar keek, is waar het meer ging om het gesprek. Van er is een hoorzitting en mensen mogen daar gewoon met elkaar praten. Je kan daar een beetje argumenten inbrengen en mening geven. Of er komt een demonstratie van wat je nou ook van vindt of niet. Van wat mensen zeggen, maar weet je, dat is wel een recht. Op me. Ja. En vervolgens hoe een soort van die neutraliteit wordt vormgegeven. Ja. Daarin zie je dan vaak toch dat bepaalde meningen, ideeën over hoe de wereld in elkaar zit en wat racisme is bijvoorbeeld, doorschemeren. En dat is heel begrijpelijk dat dat zo is. Maar het heeft ook wel als gevolg dat sommige meningen daar gewoon dus minder ruimte voor wordt gemaakt. En dat is heel schadelijk voor uiteindelijk als je gezonde democratie wil. Dus ik ben ook heel blij om te zien dat er wel...
Maar is er niet een soort tegenstelling dan, als ik nu opeens denk? Want enerzijds wil je een daadkrachtige overheid. Nou, een daadkrachtige overheid heeft meningen. Ik bedoel, of je daar verder mee eens bent, maar daar komt een soort rode, duidelijke lijn naar voren waar een soort mening in zit.
Ja.
En anderzijds wil je een overheid die begrip heeft voor iedereen, waardoor je ook kan denken van, wat wil die overheid nou? Snap je mijn vraag daarin? Of snap je, stel ik wel goed van.
Ja, nee. Ik denk dat ik het snap. Nou, het hangt denk ik van de context af waar het gepast is dat de overheid bepaalde soorten meningen laat zien. Want in bijvoorbeeld zo'n hoorzitting, een voorbeeld dat ik noemde en dat ook in mijn proefschrift terugkomt. Is het de bedoeling dat iedereen gewoon zijn zegje mag doen?
Ja.
Daar is het niet de bedoeling dat de overheid, zeg maar, als in de vertegenwoordiger van de burgemeester, die in dat geval, weet je, die kon echt laten weten, de burgemeester ziet het zus en zo. En daar kan dan een mening in zitten, prima, of een standpunt.
Ja, die heeft besloten dat het een grijze Piet of welke Piet dan ook.
Ja, en daar zijn dan redenen voor en dat kan dan naar voren gebracht worden.
Ja.
Maar die hoorzitting zelf, hoe die wordt voorgezeten en dat iedereen daar wat zou kunnen zeggen, voorstanders, tegenstanders, whatever, dat zou in theorie een soort van neutrale plek moeten zijn.
Is het in die zin een soort schoolklas waar iedere leerling zich, zich welkom moet voelen in de klas? Dat ook de overheid zo met de burgers als het moet zijn? Van de juf die boven alles staat, maar waar je niet precies de mening van weet vaak. Behalve als een kind echt stout is en dan moet hij de klas uit of wat voor strafmaatregel dan ook. Dat de overheid op een bepaalde manier ook zo zou moeten zijn. Ik zit een beetje te zoeken.
Ja, ik zoek het, dit is in mijn hoofd wel, want ik ben zo'n beetje oncomfortabel met die metafoor van een juf, zeg maar, die een soort van
meester
dan moet instrueren. en ik denk, maar als we in een soort van dat soort situatie denken, is wel interessant van, als je dus kijkt van oké, en kinderen plagen elkaar soms, weet je. En als een kind tegen een ander kind zegt suffert, nou dat moet hij misschien niet 500 keer herhalen, maar als een keertje gebeurt is niet zo erg.
Ja.
En misschien was er wel, laten we zeggen een aantal tientallen jaren of terug of zo, dat het gewoner was.
Ja.
Dat, dat een kindje tegen een ander kindje zou zeggen homo als scheldwoord.
Ja.
En gelukkig is het tegenwoordig meer gemeengoed om te zeggen, ja dat kan niet. Dat is niet een scheldwoord en dat moet je niet op die manier gebruiken. Dus dat is voortschrijdend inzicht. Dus in die zin, ja, dat voortschrijdend inzicht is er dan ook van de overheid, hoop je, of van de juf in dit geval.
Ja,
whatever.
Van de overheid, dat was waar we mee begonnen, ja. Dus, nou ja, nee, want je hebt bijvoorbeeld, we doen weer een nummer en daarna gaan we... Welke gaan we draaien? Wordt het
een
Spotify'tje of een YouTube'tje?
Ik kijk in mijn lijst, want ik weet eigenlijk helemaal niet uit mijn hoofd meer wat het precies was. Laten we wat vrolijkers doen, deze YouTube.
Oh ja, nou een pakje YouTube doen we even hiervan. Die heb je aan me gestuurd, toch?
Ja, klopt.
Mooi, dan gaan we dat even... Welk nummer wordt het?
Captain Johansen logo.
De cuando el almacén no tenía luces de neón, cuando el paraíso no tenía marquesina.
Generation logo, AT logo, todo tiene logo, YATE logo. Veneration logo, AYE logo. Si no tiene logo, falta poco. Sarabaraba.
Manteca, chuleta, buceca.
Ya ten logo.
Carlito, Robinho, Dieguito.
Ya ten logo.
Mengano, fulano, Caetano.
Ya ten logo.
Todo tiene logo.
Hazte logo.
Sarabaraba. Coraza, coraza, coraje,
ya te logo.
Sarasa, bobasa, bobaje,
ya te logo.
Su tío, mi hermana, tu abuela,
ya te logo.
Si no tiene logo,
falta poco. Sarabaraba. Compre todo ahora porque ahora ya mañana y mañana ya va a ser pasado. Si no compra todo seguro lo compra otro y después seguro se lamentará. Todo sale, aprovecha que sale temprano y sin más demora. Si no compra ahora va a caer en bancarrota espiritual, intelectual y emocional.
El yoga en boga y la toga,
ya ten logo.
Orgánico, transgénico, higiénico,
ya ten logo.
El mantra, el tantra, el chantra,
ya ten logo.
El rockstar, el popstar, el allstar,
ya ten logo.
Hanging around waiting for something to happen when nothing happened at all. Until I found a trademark, a brand I fell in love with. I fell in love with that lovely big fat bit.
Si no compra todo seguro lo compra otro y después seguro se lamentará. Todo sale, aprovecha que sale temprano y sin más demora. Si no compra ahora va a caer en bancarrota espiritual, intelectual y emocional.
Carlito, Robinho, Dieguito,
ya ten logo.
La roña, la doña, Maconia,
ya ten logo.
El dating, el rating, skating,
ya ten logo.
El dealing, el feeling, el peeling,
ya ten logo.
El mantra, el tantra, el chantra,
ya ten logo.
Festival, carnaval, ten logo.
Ya se fue, ya vendrá Sarabá.
Recuerdo cosas de otro tiempo, de cuando el almacén no tenía luces de neón, cuando el paraíso no tenía marquesina.
It's the final. Perfecto, compadre.
En u luistert naar de plaatkast van onderzoekster Helene Scholz. Ja, want we hadden net over hoe je als overheid moet optreden met verschillende meningen eigenlijk. Is dat de kern van waar je nu mee bezig bent? Of zeg je nou, is niet helemaal... Wat zie je nu als de kern van je werk eigenlijk?
Nou, ik denk hoe de overheid omgaat met verschillende groepen in de maatschappij. En juist ook groepen in de gemarginaliseerde positie. Of waar je het niet mee eens bent. Dat is wel de kern van wat ik een soort van het meest interessant vind. Een heel belangrijk vraagstuk.
Waar je het ook wel vaak niet mee eens bent. Nee, we hebben toevallig samen gelopen in... met 10.000 anderen trouwens. In de demonstratie tegen klimaatverandering.
Ja.
En daarbij denk ik dat is nog wel een heel lastig gesprek om met z'n allen te voeren.
Mm-hmm.
Omdat veel mensen er gewoon doelweg niet in geloven. Nou ja, dat is inderdaad zo eentje waarvan ik denk, de tegenstellingen waar je mee te dealen hebt zijn heel erg lastig. Bijvoorbeeld. Mm-hmm. Het is een voorbeeld hoor. Als je denkt, ik wil een ander voorbeeld, dan vind ik het ook goed.
Ja.
Maar...
Ja, de tegenstellingen en de belangen zijn natuurlijk ontzettend groot. Ja, waanzinnig ingewikkeld. En we moeten er echt wel uitkomen.
Ja.
En snel ook, ja. Ja.
Nee, want hoe kunnen we dan als overheid bijvoorbeeld op dat vlak... want je zegt inderdaad, die marginale, die extreme meningen vind je vaak ook heel interessant. Hoor ik je een beetje zeggen, begrijp je het zo goed. Hoe kun je die toch betrokken te houden zonder ze gelijk te geven? Want ik wil inderdaad de extreme meningen, zeker niet de anti... Ik zeg het even egoïstisch gezegd. Wil ik eigenlijk niet gelijk laten krijgen. Maar ik wil best dat ze onderdeel van de samenleving voelen. Want iedereen is onderdeel van de samenleving. Maar ik wil ze liever niet gelijk laten krijgen, weet je wel. Dat gevoel heb ik dan af en toe een beetje.
Mm-hmm.
Kan dat eigenlijk? Of denk ze, zodra je ook maar één windmolen plaats bij zou spreken. Of ik zou hier uiteraard verzwaar. Dan voelen ze zich al niet gehoord.
Nou ja... Neutraliteit bestaat natuurlijk toch niet. Er is geen optie van een soort van iedereen te vriend houden. Of ook als je niks doet, dan is dat een keuze.
Ja,
dus in die zin moet iedereen toch wat. Ook wat dit onderwerp betreft. En moet de overheid ook wat.
Ja.
En wat daarbij, denk ik, belangrijk is, is wel transparantie. Dan... laten zien op basis waarvan je keuzes maakt, openstaan voor debat, gesprek, andere meningen. Dat betekent niet dat je van elke mening moet zeggen, nu neem ik die over. Maar het is wel goed om nieuwe inzichten te betrekken.
Kan je het zo organiseren, toch als overheid, dat iedereen zich inderdaad gehoord voelt? Ondanks dat ze misschien niet altijd gelijk krijgen.
Mm-hmm.
Is er een model, want dat is inderdaad ook met de verkiezingen die er nu aankomen, hoor je dat wel veel natuurlijk. Hè? Van mensen voelen zich inderdaad niet gehoord. Ik bedoel, je luistert alleen maar naar ons als we, tegen dan als politici, als verkiezingen zijn. Is er een soort van maatschappelijk model te denken waardoor mensen zich in ieder geval gehoord voelen?
Ja, ik zou denken dat gehoord voelen, zo van, er moet dan wel wat mee. Van,
ja.
Zeg maar niet iemand die bij je komt van dank, ik heb je nu gehoord en dan ga ik er vinden. Zo van,
het scheelt natuurlijk al een hoop als ik echt de tijd neem om naar je te luisteren. Of echt gewoon, je zo kan samenvatten, gewoon al die conflictmodellen die we allemaal wel kennen, samenvatten, dat soort dingen. Ja. Dat scheelt in ieder geval voor de psyche. Als jij, denk ik dan, voor het gemoed.
Ja, en als je echt naar mensen luistert, waarschijnlijk leer je er ook nog wel wat van. Dus dan zou het logisch zijn dat het vervolgens ook iets doet met hoe je daarmee verder gaat. Ik ben niet bekend met een soort van één model dat je zou kunnen toepassen van en nu zijn we er. Maar er is wel veel bekend natuurlijk over aanpakken en dingen die werken.
Welke conclusies heb je wel de afgelopen jaren over getrokken daarin? Dat je denkt van, op een gegeven moment ging het toch wel een prettige sfeer leiden, bepaalde discussies.
Was er een onprettige sfeer?
Nee, dat er een prettige sfeer kon ontstaan na verloop van tijd. Dat
belangrijk is.
Ja, hoe heb je wel gemerkt dat het af en toe wel degelijk kan?
om...
ingewikkelde gesprekken ja. aan te gaan die op een gegeven moment toch wel degelijk, ondanks dat ze ingewikkeld blijven, in een soort goede stroomlijn komen.
Ja, ja, dat, gelukkig zijn er wel voorbeelden van. En als je dan zeg maar echt in onderzoek zou willen kijken, dan weten we ook wel een paar dingen van wat werkt. Van wat werkt is om te laten zien inderdaad wat er kan, om mensen een soort van gedragsopties te geven. Mensen willen vaak ook wel tegenover bijvoorbeeld, als je kijkt naar, ik noem een voorbeeld, straatintimidatie. Mensen vinden ja. dat niet fijn. De meeste mensen vinden dat niet fijn dat dat gebeurt. Zelfs daders bedoelen dat misschien niet zo. Omstanders zijn onthand, weten niet ja. wat ze moeten.
Nee,
en als
ook,
je mensen ja. een soort van opties geeft van wat ze kunnen, dan helpt dat wel echt om ook de norm te veranderen en gedrag te veranderen.
Ja, Nee, want je hebt ook inderdaad, zag ik, naar Me Too heb je meegeschreven. Niet Me Too, maar in ieder geval een onderzoek waarbij gewoon mensen met vrouwen, zou ik maar zeggen, slechter omgingen. Ik kan even niet precies opkomen, maar straatintimidatie.
Ja, ik ben bij verschillende projecten betrokken geweest, een soort van rondom dat soort thematiek. Ja, ja. Klopt. Ja.
En wat kwam daar, wat kwam daaruit inderdaad?
Je ziet, als je bijvoorbeeld in Nederland kijkt, zie je in verschillende gemeentes wel echt verschillende aanpakken. De ene gemeente die richt zich bijvoorbeeld veel sterker ook op de online openbare ruimte, zal ik maar zeggen.
En Amsterdam bijvoorbeeld?
Ja, in Amsterdam wordt daar ook wel naar gekeken. Wat goed werkt is ook echt preventie.
Ja.
Dus niet alleen een soort van kijken naar lik op stuk voor daders. Dat is best wel ingewikkeld. En dat is... meestal heb je dan eigenlijk, kan je heel weinig mensen daarmee bereiken.
Ja.
Maar preventie, dus zowel zorgen dat potentiële slachtoffers sterker staan, maar ook dat potentiële daders, wat heel gewone mensen zijn. Vaak zijn daders van straatintimidatie zijn jongens of mannen.
Ja.
Maar er is heel veel mogelijk in... zeker ook jongeren en jongens leren over goede manieren om met elkaar om te gaan en ook bijvoorbeeld elkaar tot de orde roepen. En daar is dan waanzinnig veel mee gewonnen. En er zijn goede methodieken voor die dat zijn wielen, zeg maar, die zijn uitgevonden.
Ja.
En waar heel veel mensen en organisaties hun voordeel mee kunnen doen, gelukkig.
Ja, dus in die zin. Wat ik je een beetje hoor zeggen nu is dat rondom dit probleem we wel op een goede weg kunnen gaan zitten.
Ja, niet in de zin van het is morgen of over 2 jaar over, maar wel, ja, er zijn echt dingen die werken. Zowel om te zorgen dat mensen minder snel dader worden, als om te zorgen dat mensen die toch slachtoffer worden zich meer gesteund voelen. Ja, zeker. En er gebeuren dus ook mooie dingen, ja.
Nou, is dit wel een aardig voorbeeld, we zijn er nog lang niet, maar waarbij er wel een nuttig soort mentaliteitsverandering breed heeft plaatsgevonden?
Ja, ik denk te zien dat er iets gaande is in ieder geval, ook rondom, als je kijkt die MeToo-discussie en je ziet nog steeds, er gebeuren nog steeds de vreselijkste dingen, helaas.
Ja.
Maar ik denk wel, ze worden wel meer benoemd nu. En ik ben benieuwd bijvoorbeeld als je kijkt naar prevalentieonderzoek.
Van prevalentie?
Dus onderzoek waar een hele grote groep mensen in de bevolking wordt gevraagd van wat is je ervaring met dit en dit en dit? Heb je dit en dit wel eens meegemaakt?
Ja.
Dat kan van alles. Maar bijvoorbeeld ook waar het gaat om allerlei ervaringen die te maken hebben met seksualiteit.
Ja.
Wordt ook, weet je, onderzoek naar gedaan eens in de zoveel tijd van hoe zit dat bij de Nederlandse bevolking? En dat kunnen zowel goede dingen zijn als nare dingen, zoals bijvoorbeeld seksuele straatintimidatie.
Ja.
Ik ben eigenlijk nieuwsgierig hoe wanneer nieuw onderzoek uitkomt, nu weet je, deze periode ongeveer.
Ja.
Dus dan hebben we iets meer achter de rug van die MeToo-discussies. Of je dan ziet dat eigenlijk meer mensen gaan rapporteren dat ze nare ervaring hebben gehad. Niet misschien omdat meer mensen nare ervaring hebben, maar omdat mensen dat meer herkennen. En dat is dan eigenlijk een positief teken.
Nou ja, en ook misschien dat het om andere dingen gaat. Zit ik nu te denken. Ik bedoel, dat je vroeger eigenlijk erger dingen erg vond dan dat je het nu erg vindt. Snap je wat ik bedoel?
Omdat dingen meer Omdat mensen dingen dan accepteerden van dat hoort erbij.
Ja, en dat... als ik je stomme hoer noem als het ware, dan op straat, dat je dat dan nu zou zeggen, nou wacht even, dit gaat mij een stap te ver. Terwijl ze vroeger dat gewoon als een soort onderdeel van de straat geluiden zagen bij ze spreken, terwijl het eigenlijk niet oké is. Ik zeg maar zoiets.
Ja, ja, ja. Ja, ik denk dat dat gedeeltelijk wel zo is. En dat dat dan een positieve ontwikkeling is. Dat die dingen niet minder worden geaccepteerd. Minder, als minder gewoon worden gezien. Ja.
Ja, dus in die zin. Is er wel... lijken we misschien ook meer op elkaar dan we denken af en toe.
Hoezo?
De mens van 2023 lijkt misschien wel veel meer op... of 2022 zit er nog... op de andere mens van de 2022 ten opzichte van de mens van 1910, zou ik maar zeggen.
Ah, op die manier. Ha, interessant idee. Ja, in sommige opzichten misschien wel. Ja, gewoon omdat we zulke andere ervaring hebben, op andere manieren over dingen nadenken. Ja, ik kan me heel slecht voorstellen hoe het is om een mens van 1910 te zijn, ja.
Nee, het is alweer een tijdje geleden natuurlijk. Zullen we nog één nummer... Oh nee, we gaan natuurlijk met een nummer eindigen. Want op dit moment, waar ben je op dit moment het meest mee bezig qua als je morgen naar je werk gaat, zou ik maar zeggen? Of de afgelopen weken dat je zegt, ik heb iets afgerond waarvan ik dacht, oh ja. De idealistische onderzoeker Helene Scholz heeft haar bijdrage geleverd.
Nou, ik doe eigenlijk veel werk op dit moment, niet alleen als onderzoeker, maar ook als adviseur. Dus dat is meer dat ik met mensen in overheidsorganisaties of andere organisaties meedenk over hoe je bijvoorbeeld onderzoek of kennis kan inzetten. Dus het is heel erg een soort van achter de schermen werk.
Ja.
En helemaal niet dat ik zou zeggen, ik heb dit, een soort van, weet je.
Ik heb een briljant idee, voer het uit, wij spreken. Dat niet.
Nee, het is meer echt sparren met mensen van, wat heb je nodig? Waar wil je naartoe? En hoe kan je dan, weet je, welke kennis kan je dan inzetten om te kijken, ook in de loop van de tijd, weet je, monitoren, hoe kom je dan verder? Dus meer dat soort gesprekken heb ik veel. En wat ik heel leuk vind en waarvan ik denk en hoop dat het ook echt waardevol is, omdat je dan... ook als overheid of andere organisatie weet dat wat je aan het doen bent ook echt bijdraagt aan het doel dat je hebt. Dus dat soort achter de schermen werk ben ik eigenlijk veel mee bezig.
Wacht even, die laatste zin. Wat vind je leuk als je...
Nou, je kan dan echt resultaatgericht werken natuurlijk. Als je heel duidelijk hebt van hier ga ik heen werken en op deze manier ga ik checken of ik er kom, et cetera. En het is daarbij handig als je daarbij kan leren van al die wielen die al zijn uitgevonden.
Ja, dat is welke fouten maken de overheden nog vaak? Of zeg je nou, dat valt wel mee van je merkt gewoon vaak als je met overheden te maken hebt, dat ze dat nog wel een beetje onhandig aanpakken vaak. Daar hebben ze nog wel wat extra ondersteuning bij nodig, zou ik maar zeggen.
Nou, weet je. Ik denk meer in het algemeen, er is gewoon zoveel kennis over 150.000 dingen, wat een luxe is, maar ook dat kan je niet allemaal bijhouden. En daarom is het ook logisch dat er soms hulp wordt ingeroepen van oké, zet gewoon voor ons op een rijtje wat de belangrijkste dingen zijn om te weten over onderwerp X of Y, weet je?
Oh ja, dan hoor ik een beetje niet, wij verdwalen van de overheid, wij burgers. Maar de overheid verdwaalt zelf ook af en toe een beetje.
Ja, en de overheid zijn natuurlijk uiteindelijk, wat ik zei, die personen die werken in die organisaties. Ja, en het logisch dat ze...
Een x-aantal mensen die dan op dat moment zich voor een probleem zien, bedoel je te zeggen.
Ja, je kan niet verwachten dat iemand letterlijk alles weet over alles. Het is heel slim om af en toe hulp in te roepen om te zorgen dat je de juiste kennis ergens krijgt.
Moeten wij als burgers niet vergeten, dat hoor ik je eigenlijk een beetje zeggen, vind ik wel leuker. Als burgers niet vergeten, af en toe vergeten we misschien dat de overheid mensen zijn. Die net als moeders en net als juffen gewoon ook voor een deel maar wat doen. Zoals mijn juf het ooit zei. Ouders die doen het, dat was mijn Franse leraar van 10 jaar geleden. Die zei op een gegeven moment, ja, ouders die doen maar wat. En in de tijd vind je dat als kind. En dan denk je, ze zijn geweldig. Dan denk je, ze zijn helemaal niks. En na weer een fase later zeg je, nou, maar ze doen dit goed. En dat is de levensvraag. Dus ik denk, zo moeten we ook een beetje de overheid... Niet alles van wat ze verwachten. En tot op zekere hoogte ook gewoon. Maar bedenk, het zijn gewoon mensen die hun best doen. Voor een flink deel.
Nou, nee, dat zou ik niet op die manier zeggen. Nee.
Okay,
nee, nee, maar ook omdat de overheid heeft gewoon een verplichting. Jegens alle burgers om bepaalde dingen te leveren. En als die niet geleverd worden. Of als er zaken gebeuren als, om maar iets verschrikkelijks te noemen, dat toeslagenschandaal.
Ja.
Dan is het niet taak om te zeggen, het zijn ook maar mensen. Dan is het taak om te zeggen, hier is iets grondig misgegaan. Dit moet tot op de bodem worden bekeken. En er moet heel scherp worden gekeken. Hoe dit nooit meer, hoe we kunnen zorgen dat het niet meer gebeurt.
Ja, dus in die zin kunnen we met een soort twee brillen naar de overheid kijken. Enerzijds mogen we echt wel wat van ze verwachten.
Hm.
En aan de andere kant is het ook af en toe begrijpen dat ze af en toe gewoon aan het zoeken zijn op andere vlakken.
Ja, en het is hartstikke logisch om aan het zoeken te zijn. En dan moet je zorgen dat je de goede info bij elkaar krijgt, want dat is je plicht als overheid.
Ja, en daar zijn jullie dan weer een beetje voor regioplan, toch?
Ja, en 100 andere bureaus en personen en whatever, maar ja.
Met welk nummer gaan we langzaam aan het eindigen?
Ja.
Zoek, zoek, zoek.
Ja, ik ben aan het zoeken, omdat ik geloof... Ik had
nog een nummer klaar natuurlijk. Dat,
Little was
Green
dat?
Was dat. Is dat een, nou, ja, gaan we daarmee eindigen?
Prima, doe die.
Prima. En gewoon omdat je het mooi vindt, neem ik aan.
Ja.
Oké, prima. Eindig daarmee. Niet natuurlijk nadat ik je hartelijk heb bedankt voor je komst. En aan te kondigen dat over 2 weken te gast is. Ja, dan gaan we het hebben over kantoorrituelen. Onder andere, dat is namelijk de journalist Japke Bauma. Die dus over 2 weken te gast... Vanuit de studio, nu was het nog even vanaf de keukentafel, de zondagavond opgenomen. En vandaag dus uitgezonden. Hartelijk dank voor het luisteren. Maar nu gaan we dus luisteren naar Little Green, zei je?
Ja.
Mooi.
Born with the moon in Cancer, choose her a name she will answer to. Call her green, and the winters cannot fade her. Call her green for the children who've made her little green. Be a gypsy dancer. He went to California. Hearing that everything's warmer there. So you write him a letter and say, her eyes are blue. He sends you a poem and she's lost to you.